Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Boardroom Panel.
Na The Voice komt er nu ook seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten bij Ajax en de Partij van de Arbeid. Wat komt er nog meer uit de beerput? En NAM en Shell pleiten voor een afkoopsom om in één keer van de schadevergoedingen voor gedupeerde Groningers af te zijn. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. En voormalig advocaat bij De Brouw. En Leen Papen, hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. En daarnaast onder andere voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Univé Dichtbij. En van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Heren, welkom.
Dank.
Laten we beginnen bij de kwestie Mark Overmars. Die vertrekt als directeur van de beursgenoteerde voetbalclub Ajax. Hij heeft verschillende vrouwen vermoedelijk langere tijd lastig gevallen met seksueel getinte appjes en, we weten inmiddels allemaal wat het zijn, dikke pics. Heeft Ajax goed gehandeld door meteen het vertrek van Overmars aan te kondigen, Leen?
Ja, dat lijkt me wel. Slecht nieuws voor een beursfonds. En dus adequaat gereageerd. En het enige wat je kunt vragen, wisten ze het niet eerder. Maar goed, toen het naar buiten kwam, was dit de enige manier.
En de vraag stellen is hem misschien ook beantwoorden. Edwin van der Sar, ook bestuurder bij Ajax, algemeen directeur, heeft al gezegd, ik wist er niet van. Kun je dat volhouden?
Ja, dat weet ik niet. Hij zegt het, dus dat wil ik dan wel op zijn woord geloven. Maar Leo van Wijk bij KLM zei het ooit zo tegen een directeur van 2-1. Of je wist het en je hebt het me niet verteld. En dat vind ik vervelend. Of je wist het niet, maar je had het moeten weten. En dat vind ik ook vervelend. Dus dat laatste gaat dan in dat geval op voor Van der Sar.
Dus Van der Sar is wat jou betreft hoe dan ook in gebreken gebleven?
Zeker.
Harm-Jan, wat is jouw oordeel?
Nou, dat gaat me een beetje te ver. Eén, Ajax heeft het goed gedaan door direct natuurlijk afscheid te nemen van Mark Overmars. Als ze het eerder hadden geweten, hadden ze eerder afscheid moeten nemen. Nou goed, dat weten we niet, daar gaan we even vanuit. Van der Sar zegt dat hij het niet wist.
Dan had hij het moeten weten.
Ja, dan had hij het moeten weten.
Nou, alleen staat hij gewoon in de studio. Kijk hem maar aan, recht in de ogen.
Ja, dan had hij moeten weten. Dat is meer iets te gemakkelijk. Het gaat over de vraag, staat zijn positie ter discussie? In deze situatie is het antwoord wat mij betreft nee.
Maar waarom is het te makkelijk om te zeggen dat een algemeen directeur, als dit al langere tijd aan de gang is, dit had moeten weten? Dat mag je toch misschien wel verwachten van iemand in een leidinggevende positie?
Ja, maar er zit onmiddellijk de vraag aan, moet hij weg?
Dat was mijn volgende vraag inderdaad. Precies. Maar ik had hem nog niet gesteld.
En die vraag beantwoord ik ontkennend naar basis van wat we nu weten. Ja. Als blijkt dat hij natuurlijk al maanden wist en dat hem is verteld wat er is gebeurd. En dan wordt het een ander verhaal.
Te makkelijk? Is hier het orde van Harm-Jan zegt ja.
Nou ja, inmiddels lees je in de krant natuurlijk dat Mark Overmars een bijnaam had bij een hoop vrouwen dat meer dan één waren. Dat er ook vrouwen waren die er ook over hadden gesproken en die vonden geen gehoor. Ja, dan heb ik toch wel het idee dat het niet iets was wat een incident was, één keer met één persoon. Dat het ook een beetje endemisch was. Zo komt het wel over in de krant. En als je dan algemeen directeur bent, ja, dan had je dat misschien toch wel moeten weten.
Jurist en oud-commissaris van Ajax, dat is wel belangrijk om nog even bij te vermelden. Marjan Olvers zegt in gesprek met ESPN dat Ajax wel al vertrouwenspersonen heeft en gedragscodes, maar dat er meer nodig is om deze kwesties echt aan te pakken.
Nou kijk, je kunt nog zoveel protocollen en regels hebben. Uiteindelijk gaat het erom, voelt een meldster of melder zich veilig genoeg om die weg ook te bewandelen. Dus wat we zien is dat er vaak op papier een hoop gebeurt. Ik weet ook dat Ajax bijvoorbeeld wel vertrouwenscontactpersonen heeft. Maar dan nog in een situatie van macht en afhankelijkheid, waarin het gaat om echt de hoogste baas, wie durft dan te melden? En dan moet er echt een cultuur zijn waarin je dat ook echt durft te doen.
Wat zou Harm-Jan voor een organisatie de beste manier zijn om deze kwesties ter hand te nemen?
Nou ja, wat je overal leest en wat Marjan Olvers natuurlijk ook eigenlijk zegt. Totale openheid, de hele organisatie doorlichten. Duidelijk maken vanaf de top dat dit allemaal niet kan. Vertrouwenspersonen aanstellen, het hele pakket. Ja. En zo snel mogelijk.
Want wat er vermoedelijk bij veel bedrijven en veel organisaties is gebeurd. Je kan erover meepraten, want bij BNR hebben we ook dat mailtje gehad naar aanleiding van de kwestie bij The Voice en de uitzending van Boos. Is er iets waarvan je denkt, dat kan beter, ik voel me niet veilig, er zit me iets dwars, meld het. Ja. En zo is volgens mij ook de zaak Overmars aan het rollen gekomen. Hè. Er waren al NRC-journalisten mee bezig, maar Van der Sar heeft ook nog aan alle medewerkers binnen Ajax een mail gestuurd met deze tekst. Een oproep, als er iets is, meld het dan. Maar dat is wel laat natuurlijk, Leen.
Ja, dat is het. Dus je moet dat natuurlijk ook bij voortduring agenderen. Dus ik geef ook graag het voorbeeld van Shell. Op het moment dat je veiligheid op elk moment, elke vergadering, elke bijeenkomst ook als eerste op de agenda zet, dan wordt dat een ding in zichzelf en dan wordt dat ook ingeslepen.
Is het altijd punt 1 op de agenda wat jou betreft? Er zijn toch heel veel zaken die ook om
dit is een voorbeeld. Dus wil je nou altijd dit als eerste op de agenda hebben? Nou, dat hoop ik niet. Maar de boodschap is, als je daar bij herhaling aandacht aan besteedt, dan wordt het denk ik toch wat meer bespreekbaar dan nu het geval was.
We moeten nog naar de gevolgen. Voor Ajax onder andere. Hè. Er zijn verschillende sponsoren die zeker in het geval van ABN AMRO eerst hun steun hadden uitgesproken. Wij blijven loyaal aan de club. Er is goed gehandeld. Maar nu toch ook samen met onder andere Ziggo en Curaçao zeggen, wij willen meer helderheid, we willen meer duidelijkheid. Kan dit ook zakelijk dus nog grote gevolgen hebben?
Ja, dat is zeker denkbaar. Je ziet in dit soort situaties natuurlijk dat sponsoren daar gevoelig voor zijn. Die kijken ook naar hun eigen achterbannen. Dus die zullen volledige duidelijkheid willen hebben. In ieder geval zeker willen weten dat er niet nog meer nakomt. Dus die willen gewoon nu echt het verhaal. Dan hun mind opmaken, blijven we of blijven we niet. Maar niet nu van Ajax horen, oké, dit was het. En dan over een maand weer. Want dan heb je echt een enorm
maar probleem. Ook als dat geen vrij verhaal is, wat het nu al niet is. Ja. Los van of er nog meer komt. Ja. Dan kun je als sponsor nog wel geloofwaardig aanblijven wat jou betreft. Of niet?
Ja, dat hangt heel erg af van het soort product dat je hebt en het soort merk.
Nou, stel, ik verkoop televisie en internetabonnementen.
Ja, dan ik zou denken dat dat kan als je het gevoel hebt dat er inderdaad schoon schip wordt gemaakt. Al die maatregelen worden genomen die we net bespraken. En dat je dan het kunt omdraaien als een voorbeeld van een organisatie die het juist volop aanpakt. En dat je dat steunt. Dat zou het verhaal moeten zijn.
Nou ja, it's too early to tell. Dus ik denk dat dat nog wel kan als ze sponsor aanblijven. Maar ja, goed, die denken ook na over hun reputatie. En hun vraag zal zijn, heeft dit een lange termijn effect? Ik denk dat dat niet hoeft. In die zin dat dit ook wel weer nu naar buiten is gekomen. Je kunt het benoemen adresseren. En dan gaat dat natuurlijk hopelijk ook wel weer weg. En ja, dan zie ik niet in waarom je niet als sponsor ook zou kunnen blijven.
We moeten toch ook nog even de juridische kant van de zaken belichten. Er staat hier toevallig een jurist. Ajax is volgens mij verplicht om het via de KNVB tuchtrechtelijk te laten onderzoeken. Dus binnen de eigen beroepsgroep. Daar zijn procedures voor. Kan dit ook nog serieuze juridische consequenties hebben voor Overmars en Ajax?
Ja, dat hangt er vanaf wat je als serieuze juridische consequenties bedoelt. Als je denkt in de sfeer van schadevergoeding, ligt dat niet zo voor de hand. Omdat schade natuurlijk heel lastig aan te tonen zal zijn. Er kan best een schadeclaim komen, maar dat zullen niet de enorm grote bedragen zijn. Kan natuurlijk wel betekenen dat, wat Leen ook al zei, dat er natuurlijk, als er nou meer boven komt en het blijkt dat de cultuur in die club echt overhoop ligt, dat je veel meer mensen zou moeten ontslaan. En dat kan natuurlijk een gevoelige klap zijn voor de organisatie.
Ja, en je krijgt natuurlijk een zeker beroepsverbod. Hè. Als je een tuchtrechtelijke straf krijgt, mag je een tijdje iets niet doen. Dat kennen we natuurlijk bij bestuurders ook. Die kunnen ook een tijdje uit het tand worden gezet. En dat zou Overmars ook kunnen overkomen. En Ajax, nou ja, dat hangt ervan af. Als het is wat het nu is, dan hoeft dat natuurlijk voor Ajax misschien geen grote consequenties te hebben. Anders dan dat het een deuk is in de reputatie. En die gaat ook hopelijk wel weer een keer weg.
Grote consequenties waren er ook voor het inmiddels voormalig Partij van de Arbeid Kamerlid Gijs van Dijk. Die meerdere incidenten, en misschien wel meer dan dat achter zijn naam heeft staan, vrouwen onheus zou hebben bejegend, heel hard tegen zich aan zou hebben gedrukt. Die klachten die waren bekend binnen de Partij van de Arbeid, zijn ook onderzocht. Maar blijkt nu door een onderzoek waar onder andere een partijprominent in de Raad van Toezicht zat. Nou ja, daar valt overigens nog weer van alles op af te dingen. Partij van de Arbeid-leider Lilianne Ploemen doet dat niet. Maar zegt nu wel, deze klacht moet opnieuw bij een onderzoek weer worden onderzocht. Leen, wat is de opstelling nu precies?
Nou ja, dit soort onderzoeken moet je natuurlijk zo snel mogelijk laten doen door onafhankelijke partijen. En met enige regelmaat gebeurt dat toch weer te veel door Intimi of door de huisadvocaat. Onverstandig, ja. Want je krijgt daarna altijd de vraag, hoe onafhankelijk was dat onderzoek?
Gijs van Dijk heeft een advocaat aangewezen gekregen via de Partij van de Arbeid. Degene die de klacht indiende, niet.
Ja, net wat ik zeg, onverstandig. Dus niet goed aangepakt. En je betaalt dus niet de rekening als partij.
Misschien worden er nog wel heel veel meer rekeningen betaald in de loop van de tijd. Want er is een regeringscommissaris aangesteld. Niemand minder dan Mariette Hamer, de oud-voorzitter inmiddels van de SER. Wat denk jij, Harm-Jan, dat zij zou moeten gaan doen? Waar moet ze beginnen? Heeft het überhaupt... Nee, laat ik de vraag daarvoor al stellen. Heeft dit zin?
Ja, dat vind ik een. Het zou niet mijn eerste gedachte zijn geweest als je vindt dat je als overheid hier moet doen. Dat je dan een regeringscommissaris aanstelt. Het is mij niet helemaal duidelijk wat dan het effect daarvan is. Dus ik kan het niet helemaal.
Ze moet het gesprek op gang brengen. Ze gaat praten met topbestuurders van grote bedrijven, kleine bedrijven, de overheid, brancheorganisaties. Iedereen komt voorbij, vermoedelijk om het modieus uit te drukken, het net op te halen.
Ja, maar ik geloof niet dat het probleem is dat er niet over gesproken wordt. Tenminste, als ik kijk naar wat we in deze uitzending over gehad hebben.
Vind je dat ze bevoegdheden zou moeten hebben dan? Want er wordt veel over gesproken. Maar moet een regeringscommissaris bij bedrijven kunnen ingrijpen, kunnen binnenkijken?
Nou ja, dat zou mijn punt zijn. Als je een regeringscommissaris aanstelt, dan wil je dat die iets bereikt. Als je zegt, we willen het gesprek op gang hebben en een cultuurverandering, dan moet je misschien niet een regeringscommissaris aanstellen, maar aan iets anders denken.
Zoals?
De manier waarop je discussies organiseert, een brede maatschappelijke discussie over, zoals we het eerder hebben gehad, over kernenergie of over andere maatschappelijke dingen. Maar ik vind dit een beetje. Regeringscommissaris, stel je aan als je zegt: dit is het probleem dat we hebben en daar zoeken we een oplossing voor. En dat gaan we nou implementeren.
Netjes afgeserveerd door Harm-Jan.
Nou, ik denk dat het, het is nu een actueel onderwerp. Goed dat het op die manier geagendeerd wordt. En een regeringscommissaris is natuurlijk een echte flinke ingreep, waarvan je dan hoopt dat die ook tijdelijk is. En hoe tijdelijk, I don't know.
Maar hoe flink is de ingreep als niet helemaal duidelijk is wat zij nu precies kan en mag gaan doen?
Nou, dat wordt natuurlijk nog in kaart gebracht. Maar het agenderen, het inventariseren, het gesprek aangaan, en moet je dan uiteindelijk ook nog straf uitdelen? Nou, dat lijkt me een brug te ver misschien. Maar ik weet het ook niet, Thomas. Dat is het antwoord.
Als jullie het allebei niet weten, dan gaan we naar een ander onderwerp. Of hoop van zeker.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het boardroompanel is het gast, Harm-Jan de Kluiver en Leen Papen. De NAM begint een arbitragezaak tegen het Rijk om honderden schade- en versterkingsdossiers van door de aardbeving gedupeerde Groningers in te kunnen zien. Op de dag dat dat bekend werd, maakte aandeelhouder Shell van de NAM duidelijk dat het de schade in één keer wil afkopen. Ik noem dat er bewust bij omdat het een interessante timing is. Harm-Jan, wat vind je van beide stappen? Dus enerzijds heb je die arbitragezaak en anderzijds de bekendmaking door Marjan van Loon, directeur van Shell in Nederland. Wij willen graag subiet afrekenen met wat we nog aan verplichtingen hebben daar in Groningen.
Nou, ja, publicitair ziet het er natuurlijk niet goed uit. Het lijkt alsof je het een gebruikt om het ander onder de aandacht te brengen. Dus dat lijkt me niet een hele handige PR-strategie. Maar los daarvan, ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn handen als oud-advocaat wel jeuken om dit aan te pakken. Want als je het van meer afstand bekijkt, is natuurlijk een afkoopregeling is wel the way to go.
Wat wil je dan aanpakken als advocaat? Wat bedoel je daar
precies mee? Dat er overeenstemming komt. Kijk, ik begrijp, het is ontzettend lastig. Hè? Want Shell zegt, we willen niet te veel betalen. En het Rijk en de minister zegt, nou, ze moeten in ieder geval niet te weinig betalen. Dus er moet gewoon een fors bedrag op tafel komen. Dat is een ingewikkelde situatie, maar ik denk dat je daar contractueel uit kunt komen. Het wordt een ingewikkeld contract, maar je kunt er wel komen. En wat ik zeg, mijn handen zouden jeuken om het aan te pakken. En ik denk dat het uiteindelijk voor iedereen het beste zou zijn. Als dit inderdaad gebeurt, die zegt, oké, we gaan dit bedrag betalen, dan moet je natuurlijk goed over nadenken. Als er dit of dat gebeurt, dan komt er nog een bedrag AX of Y bij. Nou, allerlei varianten die je kunt bedenken. Maar het zou voor het hele project een zegen zijn als dat zou gebeuren.
Maar dan zeg je dus wel, die afkoopregeling is te bewandelen weg. Maar mocht er nou nog iets tegenvallen, dan komt er nog een bedrag bij. Want er zijn met name ter linkerzijde wel kritische geluiden waar te nemen. Dat de Shell nu zegt, nou oké, okay, ja, we nemen de pijn. Dan hoeven we er verder ook nooit meer om te kijken.
Ja.
Jij zegt, er moet altijd nog wel een kiertje openstaan. Mocht er nou blijken te zijn dat het heel veel duurder uitpakt, dan is Shell er nog altijd verantwoordelijk voor.
Nou ja, daar kun je allerlei varianten bedenken. We zeggen, als het meer kost dan dat bedrag, dan betaal je de eerste 20-25% tot bedrag X. En dan weer een percentage van 10 als het daarboven komt. Je kunt enorm daarmee spelen en grote varianten bedenken. Nogmaals, ik sta te popelen.
Je kunt niet zomaar nu weer even terugkeren als advocaat. Om nog één keer een kunstje te flikken.
Nee. Maar ik heb een aantal grote schikkingen gedaan in mijn advocatuurlijke periode. En uiteindelijk is dat voor iedereen het beste. En ook als het bedrag hoger wordt voor het bedrijf, willen bedrijven dat heel graag. Die willen heel graag de zekerheid. Aandeelhouders van een bedrijf willen zekerheid. Ook als dat een bedrag is.
Maar Mirjam van Loon noemt nu, denk je dan dus, en dat is wel begrijpelijk, maar bewust geen bedrag. Hè? Ze zegt, ik wil dit graag, maar ze zegt niet, daar hebben we x miljard voor gereserveerd.
Ja, er circuleert een bedrag van 2,1 miljard, begrijp ik. Maar als dat 2,5 wordt, vinden ze natuurlijk ook prachtig.
Wij hebben het over. Leen, is dit inderdaad hoe het zou moeten dan?
Ja, afkopen zou voor iedereen natuurlijk prettig zijn. Het duurt lang, het schiet niet op. Meer dan de helft van de kosten gaat op aan allerlei gedoe. Dus het waren te wensen dat dat kon. En natuurlijk, het probleem is, dit gaat over tientallen jaren dat dit soort schade zich kan manifesteren. En dan is het natuurlijk ook altijd ingewikkeld te bewijzen, ligt het dan daaraan, ja of nee? En ja, je wil natuurlijk aan beide kanten geen ongewisheid over een periode van tientallen jaren. En dan is natuurlijk de vraag, welk bedrag komt er dan uit? Nou ja, 2,1, 8,5, zeg het maar.
Als dat het is, dan zit er wel heel veel licht tussen.
Er zit ook veel licht tussen. Dus die 8,5 miljard is ook inmiddels natuurlijk al genoemd. Ja. Ook dan is natuurlijk niet zeker in hoeverre dat dan de limiet zal zijn. En dus kom je toe aan de mechanismes waar Harm Jan het over heeft, waarvan Shell en de NAM weer zullen zeggen, ja, dan blijft er natuurlijk een zekere ongewisheid waar wij eigenlijk niet op zitten te wachten. Maar ja, het is ongelooflijk ingewikkeld en het beroerde is, er zitten dus ook een hoop mensen in Groningen al lang te wachten op een afhandeling van een schade. En het schiet maar niet op. Ja. Dus ja, jongens.
Hoe komt dat dan? Want de rol van de NAM, die doet er natuurlijk ook toe. Die is enigszins op afstand gesteld. Hè. Er zitten klachteninstituten tussen. Die bepalen dan wat er waar nodig is. En uiteindelijk komt de rekening terecht bij de NAM. Waarvan de NAM nu zegt, wij worden voor een veel hoger bedrag aangeslagen dan voor we wettelijk aansprakelijk zijn. Dus beginnen ze nu een procedure.
Ja, maar kijk, de handen van Harm Jan jeuken omdat hij advocaat is. De mijne jeuken omdat ik ook nog accountant ben. En dan denk ik, je hebt toch afspraken gemaakt over de controle op de rekeningen, hoe dat gebeurt.
Niet te verifiëren, zegt de NAM.
Nou, dat is dus raar, want je maakt er afspraken over. En als je dat helder contracteert, dan kan een accountant er ook naar kijken. En die kan zeggen, het klopt wel of het klopt niet. En als je dan toe moet naar een arbitragezaak, heb je aan de voorkant een paar dingen niet goed gedaan. Zowel aan de NAM-zijde niet en ook aan de staatkant niet.
Ik stel jullie nummers gewoon beschikbaar. Volgens mij
een goed idee. Harm-Jan en ik gaan het samen oplossen.
Doe ik even online, dan komen we terecht bij ons laatste onderwerp. Want websites die gebruik maken van de volgsoftware van IAB Europe om advertenties te verkopen, moeten daar onmiddellijk mee stoppen. Is het advies, want zo wordt het verpakt van de autoriteit persoonsgegevens, omdat die werkwijze niet strookt met de algemene verordening rondom de persoonsgegevens, de AVG. Leen, dit is ook jouw onderwerp. Hè? Privacy hebben we in dit panel ook al vaker besproken. Jij stelt een hele andere manier van omgaan met gegevens voor. Maar wat is hier misgegaan, denk jij?
Nou ja, even plat gesproken, niet goed implementeren van de AVG. En dus zegt de AP, dit had je anders moeten doen. En dus krijg je of een boete of een dringend advies, hoe je het noemen wil. Dus dat is platgeslagen waar het op neerkomt.
Maar die bedrijven hebben toch jarenlang ook werk gemaakt van proberen in de pas te lopen met die AVG. Dat het nu niet gebeurt. Is dat willen ze en weten ze het risico dat ze lopen? Of hebben ze iets over het hoofd gezien? Hoe kan dit?
Dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar even mijn keuze op dit moment is, dat hebben ze willens en wetens over het hoofd gezien. Ze kenden de wet, de GDPR was er al langer, AVG inmiddels 4 jaar. Dus kom op jongens, dit had je met elkaar eerder kunnen bedenken. En dat er af en toe marges zijn, grijze tinten, dat snap ik wel. Maar dit is willens en wetens toch een risico genomen, naar mijn inschattingen.
Ben jij net zo streng?
Nou, de AVG is wel een problematisch ding. Niet alleen voor bedrijven, maar ook alle adviseurs die we hebben gezegd. Er zitten heel veel open normen in. Dus je weet eigenlijk niet precies waar de grenzen liggen. Wat mij betreft zou de focus iets meer moeten rusten op de autoriteit persoonsgegevens. Want die hebben een zekere neiging, is mij eerder ook wel eens gebleken, om, en die leest dat ook in de krant, om vrij snel te zeggen, oké, dit mag niet en dus een boete. Terwijl wat de AP zou moeten en kunnen doen, is veel meer het proces begeleiden. Als op een gegeven moment de winter weer valt, laten we hopen dat het eerst zomer wordt, maar dan wordt het weer winter, dan zegt de politie, denk erom, allemaal weer de lampjes inspecteren. We gaan iedereen waarschuwen en als je het na 3 weken nog niet doet, dan gaan we bekeuren. Dat zou wel een prettige en ook een veel effectievere manier van doen zijn.
Ik hoor het, Harm-Jan, dat is waar, hè, voor een deel. Open normen, ongewis. Maar ik zeg dan altijd, je had als bedrijfsleven natuurlijk ook upfront proactief naar de AP kunnen gaan en kunnen zeggen, jongens, dit is wat we willen bespreken. Dit is een oplossing. Kan het wel of kan het niet? En dat de AP weinig capaciteit heeft en dus ook af en toe wat strenger is misschien dan het papier rechtvaardigt, dat wil ik ook wel geloven. Maar ik vind dan ook, als bedrijfsleven, had je daar ook zelf iets aan kunnen doen.
Zeg je nu dat de autoriteit persoonsgegevens streng is vanwege een capaciteitstekort?
Nou, dat laatste, dat weet ik niet. Maar ze zijn in ieder geval onderbestaafd. Ja, dus ze hebben te weinig mensen om alle zaken die daar binnenkomen ook te kunnen afhandelen. En dat je in het begin misschien nog wat strenger bent, dat doet elke leraar in de klas. In het begin even wat strenger zijn en daarna kun je nog een keer de normen misschien een beetje aanpassen. Dus of dat de aanpak was van de AP, dat
maar
weet ik
deze
niet.
Zaak is volgens mij opgespeeld in België, hè, waar de collega van de autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd, nou, dit kan inderdaad niet. Ja. Maar je krijgt nog wel even de tijd om je processen aan te passen.
Ja. Ja, dus in België waren ze nog strenger en daar kregen ze 2 maanden de tijd om het aan te passen. Nou, prima.
Maar hier zegt de autoriteit persoonsgegevens, je moet er morgen mee stoppen.
Oké, dat is een keuze. En ik zeg ook altijd, je hebt er 5 jaar de tijd voor gehad. 4, 5 jaar. Dus hoezo moet je daar nog aan wennen dan voor 2 maanden? Maar oké, ik snap dat het even kost om het op te lossen.
Tot slot, want je staat hier natuurlijk ook als privacy-expert. Je bent zelf ergens mee bezig. Ik haalde het net al kort aan. Hoe zou het in de ideale wereld moeten?
Ideale wereld, heel kort door de bocht. Het uitgangspunt is nu, data ligt bij bedrijven en bij overheden. En de data is van mij. Opzout allemaal. Ik heb een persoonlijke kluis, daar zit mijn data in. En voor sommige doeleinden is er een wet die maakt dat ik het open moet stellen voor de overheid, voor wat dan ook de Belastingdienst. En in alle andere gevallen mag je bij mij komen om te vragen of je toestemming krijgt het te zien. En hoeveel ik daarvoor zou willen hebben. Dus je moet 180 graden anders kijken naar het dataprobleem. En nu is er dus in juristenland een enorme discussie over van wie is data. En ik denk, hoe eenvoudig kan het zijn? Dus mijn oplossing was, de overheid zet in de grondwet dat daar waar fysieke identiteit van mij is, voeg daar 1 woordje aan toe en dat is het woordje digitale.
Zo makkelijk kan het zijn, Harm-Jan.
Zo makkelijk kan het zeker klinken.
Subtiel verschil.
Nee, zo is het, Harm-Jan.
Kijk, waar alleen, als ik het zo hoor, hè, daar ga jij iets wat meer iets wel uit van een soort statisch begrip data. Van je hebt je data, die zit in een kluis. Wat hier natuurlijk gebeurt, en wat bij deze zaak is, dat er data worden gegenereerd.
Zeker.
En de vraag is natuurlijk van wie zijn die data?
Ik rijd Tesla en Tesla neemt al mijn data en ik vind die data is van mij.
Ja.
Heren, de cafés zijn weer open. Ik zou zeggen, kom elkaar daar weer tegen. Dank voor nu. Harm-Jan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrechten aan de Universiteit van Amsterdam, voormalig advocaat bij de Brouw. En Leen Papen, hoogleraar corporate governance aan de Nairo, de Business Universiteit. Ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van Univé dichtbij en voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.